Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan enkele gasten die weer in ons midden zijn. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip met ons verbonden wilden zijn via het internet. U allen hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend is Broeder de Raaf, ook welkom. En ik heb ook zijn vrouw mogen begroeten, dus ook die is van harte welkom. Achter het orgel zit Karel van Egmond. En ik heb eigenlijk maar één mededeling vanochtend. Dat is aanstaande maandagavond, aanstaande is dat bij ons thuis, is er bidstond. U bent daar van alle van harte welkom en uitgenodigd. Het begint om 7 uur of 19 uur. Aansluitend is de kerkenraadvergadering. Mocht u nog zaken hebben, dan hoor ik dat graag van u. De bloemen vanochtend willen we graag meegeven aan zuster de Raaf. Dus als u straks naar huis gaat voor uw bezoek bij ons, hebben wij een mooi bloemetje. Dan rest mij u eigenlijk alleen nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dame.
We willen samen zingen Psalm 150.
Oh,
Deze dienst beginnen met een moment van stil gebed, waarin ieder zich kan richten tot onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Neemt u maar plaats. Mooi dat u er allemaal bent en dat we samen onze Heer mogen loven en prijzen. Samen mogen luisteren naar zijn woord, de Bijbel mogen openen en liederen mogen zingen tot eer van hem. We zijn blij dat we hier samen hier mogen zijn en u als gemeente weer mogen dienen. Het is altijd fijn om hier te mogen zijn. We hebben een prachtig mooi zonnetje deze morgen. Nou, wat willen we nog meer? We beginnen met de zon en we gaan samen onze Heer groot maken. Een prachtig, mooi begin van deze dag. En dat willen we gaan doen met het lied wat staat in de Evangelische Liedbundel 183. Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij. Ik ben in Jezus, hij blijft in mij. Nou, wat een prachtig, mooie zekerheid hebben wij.
Dit is mijn doel, het al.
het voorrecht dat ik mag voorgaan in verschillende kerkgenootschappen. Verschillende kerken, meestal in het noorden en het oosten. Maar zo af en toe eens deze kant op. En wat prachtig mooi is. Maar in weinig gemeentes worden eigenlijk Gods geboden voorgelezen. Nou, hier doen we dat dan altijd wel. En dat is eigenlijk heel mooi. Ik heb het wel eerder gezegd, als je dat goed doorleest, wat God ons eigenlijk toevertrouwt, wat God ons gegeven heeft, dan zijn dat prachtig mooie woorden die eigenlijk heel dierbaar moeten zijn voor ons. Want als we leven zoals God het bedoeld heeft en opgeschreven heeft hier in dit woord, wat zou het weer, de wereld dan fantastisch mooi zijn en stukken beter als het tegenwoordig is. Exodus 20, de wet van de 10 geboden staat erboven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Tot zover. Prachtige woorden uit een mooi Bijbelboek, waar we ook straks over na willen denken. We willen samen zingen lied 191 van het Evangelische Liedboek. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. We hadden net Exodus 20. We bladeren een paar pagina's verder naar Exodus 32. En daar willen we een aantal woorden uit lezen. 30 tot en met 34. Exodus 32, 30 tot en met 34. En de Bijbelvertalers hebben erboven gezet: Mozes bidt voor het volk. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: U hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei: Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, maar ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heere tegen Mozes: Wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Tot zover. Een gedeelte wat we na het volgende lied willen overdenken. Eigenlijk niet zozeer het gedeelte, maar eigenlijk de persoon Mozes. Wat was dat voor een persoon en ja, hoe reageert hij eigenlijk op God en op het volk? Maar eerst gaan we nog een mooi lied zingen. Ik vind het zelf een van de mooiste liederen om te zingen. Maar goed, vandaar dat ik hem ook opgeef natuurlijk. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend, want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Het is een lied wat heel mooi past in de tijd waarin we leven. De tijd tot bezinning naar Pasen toe. Mijn Jezus, ik hou van u. 371 uit het Evangelische Liedboek.
Yeah.
Mozes.
Het gedeelte dat we hebben gelezen gaat over Mozes. Ik vind Mozes een van de meest aansprekende personen uit de Bijbel. Zijn naam komt 854 keer voor in de Bijbel en meestal wordt er heel positief over hem gesproken. Mozes is een man met een bijzondere levensgeschiedenis. Als baby werd hij gered door de dochter van de farao, die hem vond tussen het riet in het mandje waar zijn moeder hem had neergelegd. Hij werd opgevoed als zoon van de farao en kreeg een leven als een Egyptische prins. Eigenlijk een levensverhaal uit een sprookjesboek. Zo mooi. Maar toen Mozes opgroeide, koos hij eigenlijk niet voor het prins zijn. Hij wilde ook niet prins van Egypte genoemd worden. Hij koos voor zijn roots, zijn afkomst. Hij koos voor het volk van God. En toen hij dan uit woede ook nog een Egyptische slavendrijver doodde, toen moest hij dan vluchten uit Egypte. En ging naar Midian om daar als schaapherder te leven. En daar trouwde hij ook met Zippora. Nou, en Mozes lijkt dan een heel normaal leven te gaan leiden. Maar ineens gebeurt er iets wat zijn leven, ja, zeg maar op zijn kop zette. We willen dat gedeelte samen lezen uit Exodus 3, vers 1 tot en met 12. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en ik kwam bij het berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom de doornstruik niet verbrandt? Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit het hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar een gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het schreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Nou, het verhaal gaat natuurlijk nog verder als dat we dan gelezen hebben. God gaat zich nog voorstellen en er gebeuren nog allerlei andere dingen. Maar daar wil ik eigenlijk niet bij stilstaan tegen morgen. Ik wil eigenlijk stilstaan bij Mozes, de persoon Mozes en hoe hij reageert. Allereerst vind ik het heel opmerkelijk, ja, dat hij eigenlijk niet schrikt als die struik ziet branden. Een struik die niet verteert. En dan hoort hij Gods stem en dan zegt hij eigenlijk alleen maar van, ja, ik luister, ik ben er. Ik moest me dat, toen ik daar aan het lezen was, moest ik me eigenlijk voorstellen. Stel dat deze lessenaar zo ineens in brand ging. Dan ging ik wel een stukje achteruit. En hij zou niet vergaan. En we zouden allemaal een stem horen die ons naam roept. Hoe zouden we reageren? Dat gebeurt dus bij Mozes. En daaruit kan je toch wel de conclusie trekken dat Mozes toen al dicht bij God leefde. Er was een relatie. En Mozes begrijpt dat deze woorden van God, dat hij dat ter harte moet nemen. En dat doet hij dan ook. Hij gaat naar Egypte. Hij sputterde er nog wel wat tegen. Hij had nog wat bezwaren. Maar uiteindelijk ging hij naar Egypte om het volk uit de greep van de Egyptenaren te halen, te redden. Nou, ik denk dat we allemaal wel weten dat het niet zomaar ging. Er waren allerlei plagen, gingen daar nog aan vooraf. Maar op een gegeven moment gaf de farao toestemming dat het volk mocht gaan, mocht vertrekken. En nadat Mozes het volk veilig door de Rode Zee had geleid, bracht hij hen bij het berg Sinaï, waar God hen de 10 geboden gaf. En ze kregen daar ook allerlei voorschriften voor het dagelijks leven en instructies voor de bouw van de tabernakel. Het was geen gemakkelijke periode in Mozes zijn leven. Het volk was heel vaak opstandig en wilde eigenlijk niet altijd luisteren naar wat God zei, wat God hun had opgedragen. Maar Mozes bleef trouw aan God en ook aan het volk. En dat is eigenlijk heel bijzonder, denk ik. Want wat heeft het volk zijn leven moeilijk gemaakt? Het volk ging zelfs zo ver dat God het volk tot 4 keer toe wou uitroeien. Even grof gezegd, God was het helemaal zat. Dat geklets, dat geklaag, die ondankbaarheid van het volk. Reis maar verder zonder mij, zegt God tegen Mozes. Want als ik ook nog maar een ogenblik bij jullie zou zijn, zal ik jullie doden. Later zegt God, laat mij het volk toch met de pest treffen. Dan begin ik overnieuw met jou. En het zal een groter en sterker volk uit voortkomen. En weer later, aan de kant Mozes, dan zal ik deze menigte vernietigen. En de enige reden waarom dat niet gebeurt, is Mozes. Hij overtuigde God dit niet te doen. In Deuteronomium 6 vanaf vers 18 staat hoe ver hij ging in de overtuiging dat God het volk niet moet vernietigen. Ik werp mij neer voor uw aangezicht van de Heere, net als de eerste keer, 14 dagen en 14 nachten. Ik at geen brood en dronk geen water vanwege al de zonden die u begaan hebt. Door te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, om hem tot toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege zijn toorn en grimmigheid. De Heere was zo toornig op u, dat hij u wilde wegvagen. De Heer verhoorde mij echter ook die keer. 40 dagen en 40 nachten bad hij tot God zonder eten en drinken. Ja, van Mozes kan je echt zeggen dat dat een man van gebed was. Elke keer ging hij weer in gesprek met God over dat volk. En hier zien we ook heel duidelijk hoe belangrijk gebed is. Maandagavond was, geloof ik, de bidstond. Ik denk dat het heel mooi zou zijn dat u allemaal daar zou zijn maandagavond. Om te bidden. Want bidden is zo belangrijk. Het is communiceren met God. Dat is een les voor ons. Zoals Mozes met God omging. Hoe hij met God communiceerde. Laten ook wij daar een voorbeeld aan nemen. Breng uw leven met alles wat erin is bij God. En hij zal luisteren. Net als bij Mozes. Vertrouw op God en alleen op hem. En als het volk dan weer recht tegen God ingaat, dan is het Mozes die naar God toe gaat om vergeving te vragen. En dat zien we ook in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Het volk had een gouden kalf gemaakt. En die aanbaden ze. En dat moet God, denk ik, ontzettend pijn hebben gedaan. Het volk dat hij de vrijheid heeft gegeven, vrijheid had gemaakt van de slavernij, ging nu een zelfgemaakte God aanbidden waar ze totaal niets aan hadden. Ze hadden zich toch ook kunnen richten op God. Ze hadden zich toch ook kunnen richten op Mozes en zijn bemiddeling. Nee, ze gingen hun eigen weg en vertrouwden op een dode God. Eigenlijk vertrouwden ze alleen maar op hun eigen ik. In de vorm van een kalf, gemaakt van goud. En dat maakte God ontzettend boos. En hij wilde het volk opnieuw straffen. Maar dan komt Mozes. Hij zet zich als het ware tussen God en het volk in. En pleit voor het volk. Wat een enorme liefde toont Mozes hier voor het volk. Het volk dat dag in dag uit zat te klagen, vervelend zat te doen, die hem veel verdriet deed, dat volk, daar kwam hij voor op. Omdat hij begreep wie en wat ze waren. Namelijk het volk van God. Het volk van het verbond van Abraham. Wat een enorme liefde en wat een enorm geloof. En dat geloof, daar spreekt ook de schrijver van de Hebreeënboek over. Als hij schrijft over Mozes. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het paascha ingesteld en het besprengelen van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Dus door het geloof van deze Mozes werd het volk gered van de vernietiging. Wat een enorm geloof. En toen ik daarover nadacht, wat dat dan eigenlijk ons dan te zeggen heeft, toen dacht ik, daar hebben we toch ook vandaag aan de dag mee te maken als christenen. Laten we de situatie van het volk van God nog eens een keer bekijken. Wat speelde zich daar af? Het was een volk dat gevangen zat in een duistere Egypte. Een land met een verschrikkelijke onderdrukker aan het hoofd. Een leider die hun kapot wilde maken. Die hun geloof in God wilde afpakken. En dan gaat God ingrijpen. Hij trekt als het ware Israël vanuit de duisternis naar het licht. Naar het beloofde land. Op weg naar die beloofde land komen ze van alles tegen. Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Het is net alsof die slavernij van Egypte nog steeds longt. Het is net alsof het daar beter was. En als ze dan op weg gaan en tegensputteren, dan is er één van hun die hen wil bemoedigen. Die hun de juiste weg wil wijzen. En die voor ze bidt. Mozes. Dit is in het kort de situatie. En nu, hoe is het tegenwoordig? Hoe is de situatie zoals we in deze wereld om ons heen zien? Ook wij leven in een duistere wereld, waar het kwaad elke dag zichtbaar is, waarin we de kwaad kunnen ervaren. We zien dat dagelijks om ons heen. De wereld wordt beheerst door de duisternis en door zijn leider Satan. En op allerlei manieren weet deze tegenstander van God, ja, mensen aan zich te binden. Zijn werkzaamheden lijken zo interessant, lijken zo aantrekkelijk. Hij weet als geen ander het kwaad zo te verpakken dat het eruit ziet als een heerlijke lekkernij. Te mooi om waar te zijn. Nou, en dat is het ook. Te mooi om waar te zijn. En wat doen wij als christenen vaak? We proeven aan deze lekkernij. En ontdekken dat het soms wel erg lekker smaakt. Althans, zo lijkt het. Want als je verder gaat proeven, dan ontdek je hopelijk dat het niet zo goed is. En eigenlijk je alleen maar wil verderven. En uit die duistere wereld wil God ons trekken naar het licht toe. Het licht dat onze Heere Jezus bracht door zijn offer op Golgotha. God wil ons vrijmaken van de overheersing van de duisternis en bevrijden. 1 Petrus 5 zegt: verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Een prachtig mooie bemoediging, maar ook een waarschuwing. En ook, ja, de uitkomst voor onze problemen. Maar als we om ons heen kijken in deze wereld, hoe wij daar als christenen soms mee omgaan, dan kan ik me voorstellen dat God, ja, ook wel eens verdriet heeft over deze dingen. Ja, dat hij soms boos kan worden om de dingen die hij ziet. Misschien stuurt hij wel een nieuwe Mozes. Of heeft hij dat al gedaan, zo'n 2000 jaar geleden in de persoon van Jezus Christus? Maar ja, eigenlijk, als je nu kijkt 2000 jaar later, is er niet zoveel veranderd. Of zit er nog een andere les in de gedeelte van vanmorgen? Wie is eigenlijk die nieuwe Mozes? U? Jij? Ik? Eigenlijk wel. Elke christen moet eigenlijk zijn als Mozes. Een bidder. Een man, vrouw, met een hart voor de medemens. En in het bijzonder voor zijn geloofsgenoten. Wat doen we als we een broeder of zuster zien huilen, mopperen of misschien schelden? Mozes keek naar zijn medemens. Mozes was één van hen. Hij bekeek hen, veroordeelde hun daden en ging vervolgens naar God om voor hen te pleiten. Het was een man van gebed. Een man van confrontatie naar het volk toe, maar ook naar God toe. Een supermens? Nee. Hij had ook zijn momenten van zwakte, van tekortkomingen. Ook dat staat in de Bijbel beschreven. Maar hij was enorm gepassioneerd wat betreft zijn taak. Wat betreft God. Wat betreft zijn medemens. En hierin ligt heel duidelijk voor ons een les. Ja, mensen, christenen, zijn niet altijd plezierig om mee om te gaan. Elk mens heeft zijn beperkingen. Elk mens heeft zijn fouten, zijn zonden. En hoe gaan wij daar dan mee om? Zoals Mozes? Bewogen? Geïnteresseerd? Liefhebbend? Biddend? Ik heb bij ons in de gemeente heel vaak de laatste tijd gesproken over gebed. Het belang van gebed en het effect wat het gebed heeft. En het Bijbelgedeelte van vanmorgen bevestigt dat opnieuw. Er gaat zoveel kracht uit vanuit het gebed. Het kan zelfs God tot gedachten doen veranderen. Is dat nou niet heel bijzonder? Dat is de kracht van het gebed. Het is praten met God. Het kan mensen veranderen. Het kan mensen helpen. Het kan mensen genezen. Het kan zoveel meer als dat wij denken. Gebed, het praten met God is het belangrijkste dat wij moeten doen als christenen. Bidden voor je medemens. Bidden voor de medechristenen. Ook diegene die je misschien niet zo ligt. Of die je misschien wat heeft aangedaan. Bidden voor deze wereld. Bidden voor de overheid. Bidden, bidden, bidden. Dagelijks bidden en vertrouwen op God voor zijn antwoord. Mozes was een man met een hart voor mensen. Een man van gebed. Geldt dat ook voor ons? Zijn ook wij een man, een vrouw van gebed? Een man, een vrouw met een hart voor mensen. Laten we ook als gemeente omzien naar elkaar. Voor elkaar bidden. Dan mogen we met een goed gevoel uitzien naar wat God met ons gebed gaat doen. En dat hij wat gaat doen, dat is zeker. Amen. Een prachtig mooi lied over onze toekomst. 413 willen we zingen uit het Evangelische Liedboek. Lichtstad met uw palenpoorten, wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 413. zullen we een moment nemen van gebed. Vader, we zijn bijna aan het eind van dit samen zijn, waarin we mochten nadenken over de persoon Mozes. Een dienstknecht van u die het moeilijk heeft gehad in zijn leven. Die heel veel strijd in zijn leven heeft meegemaakt. Maar die ook wist waar hij moest wezen, waar hij heen kon met zijn strijd, met zijn moeilijkheden. En dat was bij u. En wat is dat een geweldig mooie les voor ons, zoals we hier zitten, zoals we hier zijn. Dat ook wij dat mogen doen. Want misschien hebben wij ook wel strijd en moeilijkheden in ons leven waar we mee worstelen. Vragen waar we mee worstelen. Waar we graag antwoorden voor willen hebben. En dan mogen we weten, Heer, dat u bij ons bent. Dat u ons gebeden wilt aanhoren. En ook op uw tijd wil verhoren. Vader, we willen u bidden. Wilt u, ja, dat wat in ons leeft, de vreugde en de pijn, zegenen. En dat het mag zijn, dat ons leven mag zijn tot eer van uw grote naam. En dat we ons in alle momenten van het leven mogen richten op u. Wilt u ons daarvoor de moed geven, de kracht geven. En ook de kracht en de moed en de woorden om andere mensen te vertellen van uw woord. Dat we net als Mozes ook deze wereld mogen vertellen van ja, er is een redding. Voor iedereen. En dat is een geweldige God die wij hebben in u. Een God die ons zijn kinderen noemt. Wat een geweldig iets, Heer. We danken u daarvoor. We danken u dat we kinderen van u mogen zijn. We danken u voor uw bemoeienis in ons leven. Voor uw zegen. En we prijzen u, God, voor alles wat u geeft. Amen. We willen samen zingen het Evangelische Liedboek 274a als geloofbelijdenis.
Father,
Het laatste lied wat we willen zingen is lied 170. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij zijt immer dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. En dat is een zekerheid in de tijd van Mozes en in onze tijd. God is en blijft dezelfde. We willen ook uw gaven inzamelen en aansluitend zingen we dan dit prachtig mooi lied. Zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest zij met ons allen, tot en onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja, prijs de Heer. Amen.
Christus.